dat we deel mogen nemen aan het lichaam van Jezus Christus. En daar gaat vanmorgen ook mijn preek over. Ik wist dat het ook hier de gewoonte is om avondmaal te vieren. Een hele goede gewoonte. En ik dacht van, laat ik daar eens wat verder naar gaan kijken. Om dat nog eens een keer onder de aandacht te brengen van jullie, maar ook van mezelf. Van wat is dat nou eigenlijk, avondmaal? Ik heb heel wat dingen ontdekt toen ik dat aan het lezen was. En ik heb daar één centraal thema uitgehaald voor deze ochtend. Avondmaal is in feite een tafel van eenheid. Een tafel van eenheid. Dat is het centrale wat deze dag steeds terugkomt. En dan gaan we wat langer gedeelte met jullie lezen. Een gedeelte waar straks misschien weer wat losse teksten van terugkomen. Gedeelte uit 1 Korinther 10, de versen 1 tot 22. Waar Paulus heel veel vertelt over het avondmaal. Waar hij vertelt over die eenheid. Maar waar hij ook heel eventjes maar het moet toch genoemd worden. En ik ga dat straks ook doen. Het gaat hebben over die foute eenheid. Van wat is nou de eenheid die God juist niet bedoelt. 1 Korinther 10 vers 1. Want ik stel een prijs op. Dat gij weet dat onze vaderen alle onder de wolk waren. Alle door de zee heen gingen. En alle zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Alle hetzelfde geestelijke voedsel aten. En alle dezelfde geestelijke drank dronken. Want ze dronken de geestelijke rots welke met hen meeging. En die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen, zegt Paulus, zijn ons ten voorbeeld geschied. Omdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben. Zoals zij die hadden. Worden ook geen afgodendienaars, zoals sommigen van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. En laten wij geen hoererij plegen, zoals sommigen van hen deden. En dan vielen op één dag, 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommigen van hen deden. En ze kwamen om door de slangen. Het mocht niet, zoals sommigen van hen dat deden. En ze kwamen op door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons. En het is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouwd, die niet zal gedogen dat geen bovenvermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat wij er tegen bestand zijn. Daarom, mijn geliefde, ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers, zegt Paulus, tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Want het is niet de beker van de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat we breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? En omdat het één brood is, zijn wij, hoeveel ook, één lichaam. We hebben in ons alle delen aan het ene brood. Zie toe hoe het gaat bij Israël naar het vlees. Hebben zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? Nee, zegt Paulus, in tegendeel. Dat hun offer een offer is aan boze geesten en niet aan God. En ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met die boze geesten. Want je kunt de beker van de Heer niet drinken en de beker van de boze geesten. Je kunt niet aan de tafel van de Heer deelnemen en aan de tafel van de boze geesten. Of wil je de Heer tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan hij? Het was een lang gedeelte. Maar er staat er heel veel in. En we zitten er stukjes in die ons heel bekend klinken, omdat ze elke maand wel een keer terugkomen. Het is de gewoonte om 12 keer per jaar, ook hier bij jullie in de gemeente, het avondmaal te vieren. En elke viering op zich heeft er iets speciaals. Het woordje vieren is voor mij belangrijker, dat komt ook paar keer weer terug. Want we vieren het avondmaal. En vandaag wil ik daar wat extra aandacht aan besteden samen met jullie. Ik wil aandacht vragen voor wat het betekent, voor wat het met je doet. Wat doet die beker? Wat doet dat stukje brood? Weet je? En Paulus schreef, dat maakt je één met het bloed van Christus en dat maakt je één met het lichaam van Christus. En er schrijft er nog meer over in 1 Korinthe, het hoofdstuk wat we gelezen hebben. In vers 16 bijvoorbeeld, maakt de beker waarvoor we God danken ons niet één met het bloed van Christus? En maakt het brood dat we breken ons niet één met het lichaam van Christus? De manier waarop Paulus het zegt, die geeft mij aan dat het iets is, dat het gaat om iets wat heel vertrouwd is. Iets wat ze de gemeente in Korinthe toch al heel lang doen. Want zo is dat toch, en zo doen we dat nog altijd. Het is al goed om te weten dat Paulus anderhalf jaar in Korinthe gewerkt heeft. En dus met hem dat avondmaal ik steeds heeft mogen vieren. Hoofdstuk 11 vertelt daar nog iets over. Vers 23. Want wat ik zelf ontvangen en aan u doorgegeven heb, gaat terug op de Heer zelf. Want in de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak een dankgebed uit en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om aan mij te denken. De mensen in Korinthe waren net als wij gewend om het avondmaal steeds weer opnieuw te vieren. En waarom? Omdat Jezus het had opgedragen had. Want dat viel me ook op. Dat het een opdracht is die Jezus heeft gegeven. U kunt zich afvragen, ik heb het in ieder geval zelf gedaan. Heb ik er al wel zoveel behoefte aan om het avondmaal te vieren? En ik ontdekte dat Christus het als een opdracht heeft gegeven. Christus heeft aan mij en jullie en alle gelovigen een bevel, dat klinkt heel streng, maar ook de belofte gegeven om het avondmaal te vieren met alles wat het met zich meebrengt. Hij heeft bevolen om het tot zijn gedachtenis te doen. Het gebroken brood eten en de beker drinken. En ik denk dat dat een heel belangrijk iets is om te bedenken. Als je erover twijfelt of je wel aan de avondmaal deel wilt nemen, of je het wel wilt vieren, zult vieren. En die twijfel, ik kom op verschillende plaatsen in Nederland, die is er steeds meer. Soms is het zo erg dat kerken en gemeentes moeten besluiten om het avondmaal maar minder frequent te gaan vieren. Soms is het zo, ik merk dat in de traditionele kerken waar ik ook mag komen, dat ze aankondigen van volgende week gaan we de avondmaal vieren. En als je dan de afloop bent koffie drinken met jongeren praat, oh, dat is een waarschuwing, volgende week hoef ik hier niet te zijn. Ik vind dat zo jammer. Dat het zo is in het beleven van mensen, van dat ze twijfel hebben of we kiezen om er niet te zijn. En als je dan doorgaat, van waarom zeg je dat nou, joh? Het is dus iets heel moois, iets heel fijns. En dan krijg je als antwoorden, ja, maar het avondmaal is heilig. En ben ik wel heilig genoeg? Ben ik niet te zondig om het avondmaal te vieren? En mijn eerste teleurstelling door de reactie van de jongeren is gewoon een stuk blijdschap. Ja, ze doen het niet zomaar. Ze maken bewust een keuze of ze wel of niet het avondmaal zullen vieren. En soms is die twijfel zo groot, dat ik zelfs gezegd heb, volgende keer maar niet, maar zullen we gewoon de komende tijd nog eens een keer bellen, dat is toch veel beter, zodat je de keer erop weer van harte mee kunt vieren met de gemeente. En denk dan ook aan de opdracht, de belofte van Jezus. Dat Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. En misschien zijn er situaties dat het echt niet kan. Maar het uitgangspunt van de uitnodiging van Jezus is dat het niet vrijblijvend is. Het is een verlangen, toch dat door het bevel van Jezus, dat wij, jij, u en ik, de avondmaal meevieren. En natuurlijk, er kunnen een heleboel redenen zijn waarom je er nu vandaag misschien niet aan toe bent. Wees er ook in eerlijk in, voor jezelf en voor God. Maar stel het vieren, het deelnemen aan de avondmaal niet onnodig uit. Want het is een verlangen van Jezus zelf, dat ze zijn maaltijd mee komen vieren, ook vanmorgen. Voor wie is dan die opdracht om het avondmaal mee te vieren? Zou zo een vraag kunnen zijn. Is dat voor een gemeentelid? Is het voor iemand die toevallig langskomt en mee wil vieren? Aan welke mensen schrijft Paulus dit eigenlijk? Want zo gaat het toch wel een avondmaal? Zo doen we dat altijd. Vers 15 hebben we dat gelezen. Ja, het zijn mensen die hij kent. Mensen uit de gemeente van Korinthe waarmee hij heeft opgetrokken. En hij zegt zelfs van hen in vers 15, ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt, wat ik u zeg, naar waarde schatten. Hij legt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Want u weet waarover ik het heb. Mensen die verstandig zijn. Mensen die geestelijk volwassen geworden zijn. En die dingen ook kunnen beoordelen vanuit het woord van God, vanuit de liefde van Jezus in hun leven. Dus het is niet voor mensen die misschien hier van alles zien gebeuren, maar die er helemaal niet meer voelen. Die er helemaal niks meer hebben. En die iedere keer als je erover in de Bijbel leest, en dat is voor sommigen misschien dan ook niet zo heel vaak, merkt dat het alleen maar voor de gelovigen bedoeld zou zijn. Hoofdstuk 11, vers 28 geeft wel aan dat we onszelf moeten toetsen als we deelnemen aan het avondmaal. Dat we moeten beseffen dat het niet zomaar een stukje brood is en niet zomaar een bekertje uit te drinken, maar dat het gaat om het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Je moet het lichaam van God kunnen onderscheiden. In het hoofdstuk 11 maakt Paulus duidelijk dat je niet met de verkeerde instelling tegenover God, tegenover hem, maar ook met de verkeerde instelling tegenover je broers en zussen het avondmaal kunt vieren. Dan zullen we onszelf eerst moeten bekeren, voordat we het avondmaal mee vieren. Dan zullen we eerst met die broer of zus het in orde moeten maken, voordat we het avondmaal mee kunnen vieren. Dus uitnodiging, een oproep. Kijk kritisch naar jezelf. Maar kijk ook vol geloof naar Jezus. Naar zijn verlangen om een avondmaal met jou, met u te vieren. Volwassenheid en zelfreflectie zijn nodig in dit geval. Hoe kijken we naar onszelf? Nou ja, als wat allemaal weten, weet toch nu wat we. Hoe zit het met ons geloof? Hoe kijken we naar Jezus? En hoe kijken we naar de zonde? Dat valt allemaal wel mee. Het is niet zo erg. Iedereen zondigt ook wel eens iets hier. Nee, het gaat over onze zon. Hoe kijken we daarnaar? Er zijn twee personen die het heel goed weten hoe het met onze zonde staat. Dat ben je zelf. En het is de Heer. En de Heer is niet om te veroordelen, maar hij is om te vergeven. Hij is vol vergeving als wij naar hem toe komen. Van, Heer, het ging weer mis op dat en dat punt. Alsjeblieft. Want ik erbij kom, wilt u het vergeten. Avondmaal, eenheid, betekent dus echt één zijn met Christus. En dan zou het niet anders kunnen, want het avondmaal moet iets met je doen. We hebben het theoretisch gelezen, het maakt je één met het bloed en het lichaam van Jezus. Jezus brak het brood af en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En jullie moeten dit blijven doen. Het brood dat we straks breken, maakt ons dat dan niet één met het lichaam van Christus? Ik denk wel, van harte. Gelukkig maar, zou ik bijna zeggen. En zo legt Paulus ook die woorden van Jezus uit als hij zegt, als Jezus zegt, dit is mijn lichaam van jullie. Dan bedoelt hij, dat brood maakt jullie één met mijn lichaam. Het lichaam wat ik gegeven heb. Het bloed dat ik gegeven heb. Ik ben gestorven aan een kruis. Vroeger, 2000 jaar geleden al waren. Wat maakt het uit wanneer het precies was. Maar hij deed het om de mensen weer met God te verbinden. Zondige mensen die door hun zonde God kwijt zijn, mogen weer bij God roepen. En God wil die zonde vergeven. En onze Vader zorgen voor ons. En Jezus stierf om het weer goed te maken met God. Wat Jezus eigenlijk wil, is dat zijn sterf niet alleen iets is van toen, van vroeger, dat je één wordt met hem, maar dat zijn sterven ook zo is dat we ook vandaag de dag weer één mogen worden met God. Dat alles tussen God en ons weer in orde is. Dat we mogen blijven leven. Dat we eeuwig mogen leven onder de zorg van Vader. En wat een stukje brood is, een slok wijn, dan doet dus dit. Je kiest ervoor om één te zijn. Om één te zijn met Jezus Christus, met zijn sterven. Alsof je als het ware zelf aan het kruis hebt gehangen dood te gaan. Weet je, het doet meer met je om je één met hem te maken dan je misschien denkt. Er zijn preken die over Jezus vertellen. Het is de Bijbel waar je het kunt lezen. De Heilige Geest die het alles in je hart laat binnendringen. Maar het is ook brood en wijn. Je verbinden aan, je verbinden met. En als je dat gelovige aanpakt, wil offer, die symbolen. En als dat aanpak je geloof is, dan is het sterven van Jezus alsof je zelf betaalt het voor je zonde. Dat je het goed maakt met God. In Christus Jezus, als het offer heeft Hij gebracht. Onze zonde heeft Hij betaald. Met een gelovig hart mogen we heel het lijden en sterven van Jezus Christus aannemen. En daardoor vergeving van onze zonde ontvangen. En eeuwig leven krijgen. Het offer van Jezus kwam voor ons en in onze plaats. En ook, niet onbelangrijk, dat we door de Heilige Geest, die tegelijk in Christus en in ons woont, steeds meer met het heilige lichaam verenigd worden. En wel zo dat wij, hoewel Christus in de hemel is en wij hier op de aarde zijn, toch vlees van zijn vlees en been van zijn gebeten zijn. En ook zo dat we door één geest eeuwig leven hebben en geregeerd worden. Zoals alle leden van het lichaam geregeerd worden door die ene ziel van zijn geest. Eén zijn we Christus. Betekent ook dat je anders gaat leven. Begin er maar mee om te beseffen dat je één bent met het sterven van Jezus. Dat je zo één met hem bent, dat op jouw rekening komt te staan, het is betaald. Hij heeft je schuld afgelost. Je bent weer helemaal schoon voor hem en door hem. Hoe vuil het ook was wat je hebt gedaan. Je mag zingen, wat je uit jezelf misschien nooit zou zingen. En toen dacht ik aan een hele mooie oude regel uit een bereimde psalm. Psalm 26. Mijn handen was ik rein, als ik voor u verscheen. Eén met elkaar. Het avondmaal laat Christus ook aan ons zien dat we één zijn mogen met elkaar. Vers 17 stond het. Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel we velen één lichaam. Want we hebben alle deel aan het ene brood. Jezus die gaf al zijn leerlingen een stukje van het brood. Hij deelde het rond. Hij gaf de beker rond. We hebben allemaal gedronken. En ze moesten het wel voelen. In die sfeer, in die setting van toen. We horen bij elkaar. We horen bij elkaar. En dat zit je misschien aan het denken. Hoe ga ik met die en met die en met die om? Hier word je wel geprikkeld. Zou ik die en die? En dus kun je hele mooie dingen bedenken. Of misschien mooie dingen. En toch, bedenk dat de eenheid in de gemeente niet maakbaar is. Wij kunnen de eenheid met alles wat we voor elkaar over hebben niet maken. De gemeente is alleen maar een eenheid omdat we van ene brood eten, omdat we samen bij Jezus Christus horen. En gemakkelijk kan de gemeente een eenheid zijn waarin je misschien alles voor elkaar over hebt, elkaar helpen, met behangen, met schilderen, met de tuin bijhouden, tijdens de vakantie de hond uitlaten als iemand ziek is. Weet ik veel. Je kunt er ontzettend veel energie in steken. En toch is dat niet die eenheid die Jezus bedoelt. Want door al die dingen met elkaar en voor elkaar te doen, zou je heel gemakkelijk om die kern van het om gaat in het geloven, zou je er omheen kunnen draaien. En zou je elkaar misschien net niet echt kunnen bereiken. Ja, ik heb je een hand gegeven, we hebben samen een koffie gedronken, het is toch goed? Weet je, de gemeente ook hier, ik heb het net weer gezien bij de mededeling in Bruis van activiteiten. Goed, heel goed. Want het is belangrijk om elkaar op te zoeken, elkaar op te bouwen, elkaar op te dringen. Maar let op dat we niet om Christus heen gaan draaien. Avondmaal leert ons een eenheid die dieper en die sterker is. We hebben allemaal deel aan het ene brood, dat maakt ons één. Herken elkaar als mensen die gered zijn door Jezus Christus. Noem het ook met elkaar. Want ik zie Jezus in jou. Ik zie dat jij de Heer Jezus van harte lief hebt. Ik wil graag samen met jou koninkrijk van God laten groeien. Laat het gemeenschappelijk in de gemeente niet oppervlakkig zijn, maar maak het tot een actief samen doen en beleven. En hoe sterker je voor jezelf Jezus als redder kent, weet dat je hem nodig hebt en vertrouwt, des te dieper zul je Jezus ook in elkaar gaan herkennen. Niet meer alleen als vrienden of leuke mensen om mee om te gaan, maar als mensen die het geloof, de redding, samen hebben. Kijk zo naar de mensen rondom je heen. Iemand waar Jezus Christus alles voor over had. Alles. Net als voor jou. Net als voor jou. Voor die mensen buiten. En dan kun je tot een eenheid komen die op geen enkele andere manier meer bereikbaar is. Ik zei het aan het begin al. Ik vond het zo mooi, zo opbouwend wat Paulus allemaal schreef en wat ik tot nu toe heb mogen vertellen. En dan gaat Paulus toch nog even de boel verpesten, dacht ik. Om iets anders te zeggen. Want waar de avondmaal op tafel is vol eenheid. Dat ons één maakt met Christus en met elkaar. Ons aan elkaar verbindt. De maaltijd is om dat te beleven diep in ons. Dan gaat het in vers 21 van. Maar je kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van de demonen. Je kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook uit die van de demonen. Paulus, wat dat nou, alsjeblieft. Toen ging ik denken van, het is pas nu per ongeluk dat het er staat. Het zal vast toen een doel hebben gehad. Het heeft vast ook wel een betekenis voor mij, voor u, voor ons deze dag. Hij waarschuwt de mensen die toen in Korinthe waren, om deel te nemen aan de feestmaaltijden waarbij offervlees voor de Griekse goden werd gegeven. Maaltijden waarbij succes van de gilden van de verschillende beroepsgroepen gevierd werd. En mensen zeiden dan, ach, vlees is vlees. Voor hen is het misschien geweest, voor hun goden, maar die goden bestaan niet, dus ik kan het gewoon eten. Zonder iets met die goden te hebben. Paulus en Gerard. Het feest vieren van de ongelovigen en met de ongelovigen brengt je heel gemakkelijk in een verkeerde eenheid. Dat zag je bij de Israëlieten in de woestijn al. Toen Mozes op de berg was en de duurde ze te lang, gingen ze beneden het gouden kalf maken. Gingen ze om dansen en feest vieren. En juist als je het feest vieren bent, als je vrolijk ontspannen bent, is het zo verleidelijk en zo gemakkelijk om in die beïnvloedingssfeer van die andere cultuur, die andere wereld te geraken. Als je terugkijkt, is het misschien juist dan dat het leven zonder God ook heel mooi kan zijn. Ja, dat is waar. Maar waar moeten wij nog uitkijken, Peter? Ik denk dat we in een sfeer van feestvieren, succes en spanning zonder gewoon zouden gaan vinden. Dat het zo gemakkelijk is om te veel te drinken, fout te praten, fout bezig te zijn. Dat we het succes in ons werk hebben je ogen dicht houden voor de dingen die niet goed zijn, collega's die erover vloeken. Dat er dingen gebeuren in je werk die eigenlijk helemaal niet van God zijn, helemaal niet kunnen. En dat is de waarschuwing, denk ik, van Paulus. De eenheid met Christus kan daar niet mee samengaan. Ja, niemand is zonder zonde, ik weet het. Want anders zouden we Jezus Christus niet elke dag nodig hebben. Dan zouden we een avondmaal om opnieuw één te zijn met hem, dat we beleven, het te vieren, het ons eigen te maken, niet nodig hebben. En we kunnen ook niet uit de wereld gaan, alle contacten en feesten met christenen, niet-christenen ontlopen. Dat lukt gewoon niet, dat moet je ook niet willen. Maar we zullen wel moeten weten, ook vandaag bij de avondmaal. Weet waar je bij hoort. En waar je niet bij hoort. Weten bij wie je hoort. En dan mag je het feest van het avondmaal meevieren. Amen. Ik wil graag jou overhouden.